Goedenavond. Ik ga met jullie inderdaad Psalm 1 lezen. Er zijn van die teksten in de Bijbel, die spreek je al op jonge leeftijd aan en die gaan een heel leven met je mee. Tenminste, ik geloof nog niet dat ik het hele leven gehad heb, maar die psalm die gaat nog wel even met me mee, geloof ik. En het interessante is, ik had in het verleden, had ik wel eens uit Psalm 1 gepreekt en ik had ook wel eens uit Psalm 2 gepreekt, maar ik had eigenlijk nog niet goed begrepen dat die twee bij elkaar horen. Dus vanavond wil ik jullie laten zien, die twee die horen bij elkaar en ik lees ze dus ook allebei. En wat ik eigenlijk wil doen met jullie, dat heb ik in ieder geval met broeder Voerman afgesproken, volgende week kom ik terug en dan ga ik verder op dat thema waar ik vanavond mee start en dan hoop ik in juni, en dan mag ik een keer op een ochtenddienst komen, dan hoop ik hem af te maken. Dus dan hebben we een korte serie van 3. Dus dat is ook een klein beetje de aanleiding of de stimulans voor jullie om volgende week en dan ook in juni natuurlijk weer gewoon in de zaal te zitten. Toch? Ja. Ja. Kijk, als het nou helemaal niks is vanavond, dan zie ik dat volgende week en dan doe ik voor juni iets anders, afgesproken. Voordat ik de Bijbel met jullie lees, moet ik een paar inleidende opmerkingen maken. Als je kijkt naar het boek van de Psalmen, en daar gaat het dan vandaag, volgende week en in juni wat mij betreft over, dan is het heel interessant om te zien dat dat boek van de Psalmen, dat meer is dan 150 psalmen. En daarmee bedoel ik niet dat ik stiekem nog een andere psalm heb. Het is dezelfde, denk ik. Ik heb niet wat psalmen achter de hand, maar ik bedoel daarmee te zeggen dat die psalmen, dat die zo geredigeerd zijn, dat daar een verhaal in verteld wordt, waardoor je meer hebt dan alle delen bij elkaar. Er zit waarschijnlijk achter dat boek van de psalmen een bedoeling, en ik hoop die bedoeling vanavond een klein beetje te laten zien. Als we kijken naar de naam van dat boek, Psalmen, dan is dat eigenlijk gewoon een verwijzing naar een loflied. Dat is vanuit de Griekse vertaling. En het Hebreeuws Tehilim, Tehila, het Hebreeuwse titel voor het boek Tehilim, dat komt van Tehila. En Tehila betekent lofzang. En het is grappig, al die 150 psalmen, er is maar één keer een psalm die ook daadwerkelijk een lofzang van David genoemd wordt. Een lofzang, 145. Daar loopt het allemaal op uit. Dus die 150 liederen, die gaan over de lof van de Heere God. En die zijn een uniek boek met elkaar. Ik wil er een paar opmerkingen over maken voordat ik met jullie naar de schriftlezing ga. Die psalmen die zijn bedoeld om gezongen of gebeden te worden. Net als het hooglied zou je kunnen zeggen. Maar het spannende in die psalmen, dat vond ik in ieder geval heel lang eigenlijk best wel spannend. Of ik vond het eigenlijk niet zo aantrekkelijk. Is dat je in de psalmen indirecte theologie tegenkomt. Misschien begrijp je wat ik bedoel. Als je door Genesis heen leest, dan ontdek je dat God direct spreekt. En dan denk je, dat is duidelijk, dat is wat God wil. En dat gaat zo in heel veel boeken op die manier. Nou, in de evangelie is het natuurlijk helemaal duidelijk. Daar is Jezus aan het woord. En dan spreekt... Ja, dat is hem. Dan spreekt Jezus heel direct. Maar in de psalmen hebben we God niet direct aan het woord. Nee, daar zien we mensen die wat zij beleven verwoorden naar God. Dus ik vond dat eigenlijk, als tiener vond ik dat wel een beetje ingewikkeld. Ik vond dat eigenlijk een soort tweedehands theologie. Maar ik ontdekte in de loop van de tijd, ja, maar dat zijn mensen geweest die zijn geïnspireerd geraakt door de geest van God. En die hebben wel het woord tot God gericht, maar dat was gedreven door de geest. Dus ik ben langzaam maar zeker toch van die psalmen gaan houden. Nou ben ik heel benieuwd of ik ook, kan ook nog klikken joh. Geweldig, dankjewel. Ja, volgens mij doet hij het net, of deed jij het? Oh, was een stiekem om mij een beetje lekker te maken. Nou ja, dan doen we het samen vanavond. Je mag hem even doorklikken. Want dit heb ik al gezegd. Ja, het mooie is, dat boek van de Psalmen heeft een hele brede historische achtergrond. Dat is ongeëvenaard in de Bijbel. He, als je kijkt naar bijvoorbeeld een willekeurig Bijbelboek, noem Leviticus, dan weet je gewoon, Leviticus is door Mozes geschreven en dat moet ergens in die woestijnreis geweest zijn. Daar kan je gewoon een jaartal op leggen. Maar als je kijkt naar de Psalmen, dan moet je concluderen, daar kan je niet één jaar aan koppelen. Maar we vinden bijvoorbeeld, waarschijnlijk de oudste psalm, in Psalm 90, dat Mozes een psalm geschreven heeft. Nou, die leefde ruwweg 1400 voor Christus. Maar we ontdekken ook dat er psalmen in de Bijbel zijn opgenomen. Bijvoorbeeld Psalm 126 of op Psalm 137. Die een achtergrond hebben in de ballingschap. Dus dan zitten we in de 6e eeuw voor Christus. Dus van de 14e tot de 6e eeuw, 5e eeuw, zitten we in een periode van ongeveer 900 jaar. Dus het is een gigantische scala in de tijd waarin die psalmen geschreven zijn. Dus uitermate interessant. De volgende. Oh, je bent goed zeg. Dat boek is dus niet alleen door één schrijver geschreven, maar we lezen in ieder geval over 7 verschillende schrijvers. Dus Mozes heb ik al genoemd, maar we komen ook David tegen en die komen we veel tegen in de psalmen. 73 psalmen dragen zijn naam. En daar kunnen we er nog wel een paar aan toevoegen, omdat een paar psalmen, dat zijn psalmen die zijn gekoppeld. Dus ik zal straks zeggen dat psalm 10, waar geen auteur bij staat, zeer waarschijnlijk van David is, omdat psalm 9 en 10 bij elkaar horen. En als dat bij elkaar hoort, dan mag je verwachten dat de schrijver gewoon doorgegaan is. En dat 10 dus ook net als 9 van David is. En zo weten we bijvoorbeeld ook dat psalm 2, daar wordt naar gerefereerd in Handelingen 4, dat psalm 2 ook van David is. Want dat wordt in Handelingen 4 gezegd. Dus er zijn heel wat psalmen van David, maar er zijn ook anderen die geschreven hebben aan die psalmen. Interessante gedachte, ik weet niet of je die kent, maar het is in je vertaling wel te vinden, afhankelijk van de vertaling die je leest, maar in de Herziene Statenvertaling staat gewoon boven psalm 1, boek 1. De psalmen zijn opgedeeld in 5 boeken. En dan niet 5 gelijke boeken, dus na psalm 30, hupsakee, we delen gewoon 150 door 5, dus 5 keer 30. Dus 31 is boek 2, nee, zo is het niet. Er zit waarschijnlijk een bepaalde gedachte achter. En die verdeling die is in je Bijbel terug te vinden. Nou is het zo dat boek 1, dat is niet in het Hebreeuws te vinden, maar we vinden wel die grenzen in het Hebreeuws, omdat de slotversen van elk boek, die zijn vergelijkbaar. Hier even de indeling. Boek 1 beslaat dus psalm 1 tot en met 41. En dan zien we in het slot van psalm 41, wat we ook zien in het slot van psalm 72 en psalm 89 en 106, dan staat er zoiets als, geloofd zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, ja amen. Nou, dat kan een klein beetje variëren, maar dat is de afsluitende lofprijzing. En op basis van die regel werd op een gegeven moment gezien, geconcludeerd, hey, wacht eens even, het lijkt wel alsof daarmee iets afgerond wordt en zijn ze met die theorie gekomen, dat zijn 5 afzonderlijke boeken. Als er dus zo aan die psalmen gewerkt is, dat het dus niet zo is dat David heeft gezegd, weet je wat ik doe, ik maak een liedbundel en ik schrijf gewoon van lied 1 tot lied 150, schrijf ik gewoon mijn liederen op en dat geef ik dan aan de gemeente en dan kunnen ze lekker mee aan het zingen en aan het bidden. Maar als er iemand is geweest die gezegd heeft, ik heb een heel scala aan liederen en gebeden en ik ga daar uitnemen om het zo samen te stellen dat ik daar 5 boeken van maak, dan heeft hij waarschijnlijk een gedachte gehad bij de indeling van die 150 psalmen. Daar zit een doel achter. En dan komen we bij mijn gedachte van de start. Dan heb je uiteindelijk meer dan 150 losse psalmen, maar dan zit daar een boodschap in. Nou, het mooie bij die psalmen, en dat is ook de reden waarom ik jullie daar enthousiast over wil krijgen. Nou ja, ook wel omdat ik die boodschap graag wil delen die erin zit. Maar het mooie is natuurlijk ook, dan mag die naar de volgende. De psalmen, dat is het liedboek van Jezus. Dus dat mag nog een klik. Ja, die hebben we al gehad. Het is het liedboek van Jezus, dus als we naar die psalmen kijken, dan zien we dat zijn liederen, dat zijn gebeden die Jezus doorleefd heeft. En dat zien we juist ook de komende tijd, als we naar Pasen toeleven. Als je naar psalm 22 kijkt, dan zie je dat Jezus, terwijl hij aan dat kruis sterft, psalm 22 in gedachten heeft. En als je daarover nadenkt, dan moet Jezus, terwijl hij aan dat kruis hangt, en uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan moet Jezus niet alleen aan het eerste vers van de psalm gedacht hebben. Maar dan zal hij dat hele lied in zijn hoofd hebben gehad. En moet je met die gedachte die psalm nog eens lezen. Dat is interessant. Dus het is het liedboek van Jezus. En als laatste over de psalmen, voordat we naar de schriftlezing gaan. Het is het meest geciteerde boek in het Nieuwe Testament. Ja, kan je natuurlijk zeggen, ja, Gijs is een beetje flauw, het is ook het dikste boek van het Oude Testament. Dus als er dan één boek het meest geciteerd is, dan is het makkelijk dat dat het dikste is. Nou ja, oké, kan zo zijn. Het is in ieder geval veel geciteerd. Dus het is een bron van inspiratie, niet alleen voor Jezus zelf, maar ook voor de schrijvers van het Nieuwe Testament. En ik durf te beweren dat we het boek van de psalmen, de boodschap van de psalmen in Jezus vervuld zien. En daar zal ik vanavond ook wat van laten zien. Ik ga met jullie naar de eerste twee psalmen. En ik lees dus gewoon psalm 1 en 2 achter elkaar door. Als je kunt meeklikken zodat ik niet naar de sheets hoef te kijken. Heel graag. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel of in de kring van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten en dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd, over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver, kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Als we samen die twee psalmen zo lezen, dan is het belangrijk om een aantal dingen te observeren. Er wordt over psalm 1 en 2 gezegd dat ze samen een introductie zijn op het gehele psalmboek. Dus je zou ze, ondanks het feit dat er boven psalm 1 staat, boek 1, je zou ze los kunnen zien van boek 1. En als inleiding op dat hele psalmboek. En dan worden in die eerste twee psalmen worden de grote thema's gepresenteerd die voor dat hele psalmboek van belang zijn. Een paar gedachten om te zeggen dat psalm 1 en 2 niet bij de rest van boek 1 horen. We vinden in die eerste twee psalmen geen opschrift. Er wordt geen genre benoemd, er wordt geen schrijver genoemd, er wordt geen historische achtergrond genoemd, maar we vallen er meteen middenin. Dat is opvallend, want Psalm 3 tot en met 41, die hebben op twee uitzonderingen na allemaal wel een schrijver vermeld. Ik zei net al, Psalm 10 is een van die twee waar geen schrijver vermeld is, maar die hoort bij Psalm 9. En de andere is Psalm 33. Maar Psalm 33 haalt zoveel aan uit Psalm 32, dat er ook wel een argument te vinden is om te zeggen dat Psalm 33 door David geschreven is. Maar goed, laten we zeggen van Psalm 33 is de uitzondering. Dus Psalm 1 en 2 wijken af van een heel aantal psalmen die vervolgens komen, in ieder geval tot en met 32. En ze staan dus apart van de rest van dat eerste boek. We zien dat er een heel aantal termen ook gebruikt worden die Psalm 1 en 2 samenbinden. Als we kijken naar de opening van Psalm 1, dan staat er wel zalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen en die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel of in de kring van de spotters. En dat zitten, dat vinden we, dat zie je in de vertalingen niet zo makkelijk, maar dat vinden we terug in Psalm 2. Want in Psalm 2, vers 3, daar staat, nee, dat moet vers 4 zijn. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Daar wordt hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt. Zitten of verblijven. Dus op die manier wordt er een relatie gelegd tussen die twee psalmen. En dat zien we ook in de volgende term. Overdenken of bedenken. Dat is ook hetzelfde Hebreeuwse woord. En dat overdenken, dat wordt aangeprezen voor die mens die zalig gesproken wordt. Die moet de wet van de Heere overdenken. Daar moet hij op mediteren. Maar wat blijkt nou in Psalm 2? Daar zijn er volken, heidenvolken, aan het mediteren, aan het bedenken wat zonder inhoud is. En op basis van het volgende vers is dat ook nog gericht tegen de Heere God. Ze verzetten zich tegen hem. En daar zijn ze over aan het nadenken. Volgende. Ook als het gaat om het omkomen of het vergaan, zien we dat daar een doorlopende lijn is. In Psalm 1 vers 6, daar wordt gezegd dat de weg van de goddeloze zal vergaan. En dat vergaan en dat omkomen van het 12e vers van Psalm 2, dat kent ook weer hetzelfde Hebreeuwse woord. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. In die beide versen vinden we ook het woord onderweg. Daar staat eenvoudig in het Hebreeuws het woord weg voor. En dat vinden we ook al in de opening van Psalm 1. Die niet staat op de weg van de zondaars. Dus je ziet dat er voortdurend allerlei lijnen getrokken worden van Psalm 1 naar Psalm 2. Maar het belangrijkste element, dat is de volgende, dat is de opening en het slot. De psalm opent, de eerste psalm opent met dat woord welzalig en psalm 2 eindigt. De laatste zinsnede met welzalig, allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is een stijlfiguur. Als je begint en eindigt met hetzelfde, dan laat je daarmee zien, alles wat hier tussen valt, dat hoort binnen deze kaders. Dit is één geheel. En dan hebben we ook meteen te pakken waar het om gaat in die openingspsalmen. Het gaat erom dat je geluk vindt, dat je zalig wordt. Wat ik nog niet gezegd had, maar als we kijken naar die vijf boeken, dan is de vraag natuurlijk wel intrigerend. Waarom zou een redacteur van al die psalmen nu precies vijf boeken willen hebben maken? En als je dan thuis bent in het Oude Testament, dan moet je bij vijf boeken per definitie denken aan de vijf boeken van Mozes. En dan kan het enige antwoord zijn dat die psalmen moeten worden opgebouwd uit vijf boeken, om daarmee als het ware te reageren, ik zei al, het is indirecte theologie, te reageren op de vijf boeken van de wet die God presenteert via Mozes. En als je dan ziet dat Psalm 1 en 2 als introductie op dat psalmboek beginnen en eindigen met welzalig, dan is de gedachte dus, hier vinden we een boek, 150 psalmen, vijf boeken, die de weg laten zien van het geluk. Hoe je op een goede manier kunt reageren op wat God heeft aangedragen in de boeken van Mozes. We gaan iets meer in detail naar de psalmen kijken. Als we even psalm 1 onder de loep nemen, heel bekend natuurlijk, maar dan zien we dat in psalm 1 die twee wegen worden gepresenteerd. Twee wegen met twee perspectieven en twee uiteindelijke bestemmingen. En de gedachte is natuurlijk meteen duidelijk. Het gaat erom dat je de juiste weg kiest. Als je dan gelukkig wil worden, kies dan in ieder geval de juiste weg. Zonder dat dat expliciet gemaakt hoeft te worden, is dat toch het appel. Het gaat erom dat je dat succes bereikt waar in vers 3 over gesproken wordt. En dan roept dat eigenlijk beelden van het paradijs op. Die mens die zo is als beschreven wordt in die eerste twee versen, die zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. En dan laat de dichter ineens even dat beeld los, dan komt hij gewoon weer terug bij die mens. Al wat hij doet zal gelukken. Goed gelukken zelfs. Dan zul je succesvol zijn. Ja, wanneer is dat dan? Nou, als je dus niet meegaat met de goddelozen, de zondaars en de spotters, maar dat je je vreugde vindt in de wet van de Heer en daarmee bezig bent. Voortdurend. Dag en nacht. Ja, dan zul je gelukkig zijn. Dit plaatje, dat laat eigenlijk die uiteindelijke bestemmingen zien. Voor de een is het paradijs en voor de ander is het verwaaien als kaf. Dan blijft er niets van je over. Vers 4 is hard. Zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. En de goddelozen blijven dus niet staande in het gericht. Als het oordeel komt, dan kunnen ze het niet doorstaan. Nou ja, wat wil je kiezen? Dat is natuurlijk helemaal geen vraag. We willen allemaal dat succes. Maar als we lezen hoe we dat succes bereiken, als we ontdekken dat we dan die man moeten zijn, of die mens moeten zijn, die afstand neemt van de goddelozen en de spotters en de zondaars, en dat we voortdurend alleen maar in die wet van de Heer moeten thuis zijn, dan kan het zomaar zo zijn dat de moed je in de schoenen zinkt. Want wie van ons is dag en nacht alleen maar met de dingen van de Heer bezig? Je zou je kunnen afvragen, de volgende, wat heeft je nou dichter bij je doel gebracht? Voordat we antwoord geven op die vraag, de tweede psalm. Eigenlijk zien we in die tweede psalm, en dat bevestigt dat die beide bij elkaar horen, we vinden dezelfde wegen, maar vanuit een ander perspectief. We vinden in psalm 2 dat de heidenvolken, dat die bezig zijn met het mediteren op wat zonder inhoud is. En ik zei dat net al, vanuit vers 2 moeten we dan concluderen dat het de rebellie is tegen God. De koningen van de aarde, ze stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Ze nemen afstand. Ze zeggen nou, wat God wil, dat willen wij niet. Daar verzetten we ons tegen. En we doen ons best om onder dat juk van God uit te blijven of uit te komen. We willen met God niets te maken hebben. Vers 3 zegt, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weerstand. Tegen alles wat God wil geven. Dat is die ene kant. En dat sluit helemaal aan bij die weg van die goddelozen uit psalm 1. Maar dan hebben we ook nog de andere kant. Dan zien we dat het ineens wel wat anders is dan in psalm 1. Maar dat het gaat in psalm 2 over een gezalfde koning. Vers 6. God spreekt in vers 6, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dat is de reactie op de weerstand van de machthebbers van deze wereld. Het is voor God belachelijk. Ik stel me dan zo voor, God die zit in de hemel en die kijkt zo naar beneden. En hij ziet al die machthebbers en die koningen en die volkeren. En ze bedenken allemaal plannen en ze willen niet onder dat juk van God leven. En hij kijkt ernaar en hij moet eigenlijk een beetje grinniken. Ja, wat ga je nou beginnen tegen mij? Dat is een beetje de gedachte in vers 4. Hij die in de hemel troont, hij lacht. Het is belachelijk wat ze bedenken. En dan reageert hij door te zeggen, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Dat is heel interessant. Er wordt een koning op het toneel gepresenteerd en die koning die is de gezalfde. Het Hebreeuwse woord voor gezalfde, dat kennen jullie allemaal, dat is Messias. Dus hij zegt, er is een koning en die mag op mijn heilige berg wonen. Die mag in mijn nabijheid zijn en die is gezalfd. En dan neemt die koning vervolgens in vers 7 zelf het woord. Dat moeten we opmaken uit wat er beschreven staat. Want die zegt, ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde van de aarde als u bezit. U zult hen verpletteren die met een ijzeren scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Dus God heeft naar beneden gekeken. Hij heeft gedacht, nou, dat wordt helemaal niks. Maar ik heb een koning en die kan voor mij wel optreden. En die koning die heeft dat koningschap aanvaard. En die zegt, dit is wat er over mij gezegd is. De Heer God heeft gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. We vinden hier een messiaanse koning die zoon van God genoemd wordt. En hij lost het probleem op van de rebellie van de koningen, de machthebbers en de volkeren van deze aarde. En dan is die andere weg, dus niet de weg van de rebellie, maar die weg die naar het succes leidt, dat is ineens niet een weg van het bestuderen van de wet, maar het is de weg van de onderwerping aan de zoon. Kijk even mee naar vers 12. Die koningen die krijgen daarvoor al opdracht om verstandig te zijn en de Heere te vrezen. En dan krijgen ze in vers 12 de vraag, of eigenlijk de opdracht, kus de zoon. Dat is onderwerping. Dat is niet de kus zoals we de kus tussen man en vrouw beleven, maar dat is de kus van onderwerping. Ik kniel voor de voeten van de zoon en ik kus zijn voeten. Kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, want daartoe is hij in staat. Hij mocht van de Heere eisen en de Heere zou hem geven en hij zou verpletteren met een ijzeren scepter. Nee, kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Die twee wegen van Psalm 1, die worden in Psalm 2 ook beschreven, maar daar zijn ze net even anders. En nou ontdekken we, als we zo graag die weg naar het succes willen bewandelen, die Psalm 1 ons aanreikt, door dag en nacht met die wet van de Heer bezig te zijn, terwijl we eigenlijk ervaren, maar dat zijn we niet en dat kunnen we niet, dan wordt ons een nieuwe mogelijkheid op geluk aangereikt. Dan is de gedachte ineens, als je nu schuilt bij de zoon, dan ben je wel zalig. Dan ben je gelukkig. Eigenlijk zien we hier in Psalm 1 en Psalm 2, dat die mens die zalig gesproken wordt, die succesvol is in alles wat hij doet, ondertussen mag denk ik de volgende link wel. Als je nou kijkt naar die mens die zalig gesproken wordt en die succesvol is in alles wat hij doet, waarvan wij eigenlijk moeten concluderen, maar dat zijn wij niet. Eigenlijk is die mens die gezalfde zoon van Psalm 2. Het is de Heer Jezus die als Messiaanse koning, de zoon van God genoemd wordt, die man is die zalig gesproken wordt en die ons uitnodigt. Verzet je nou niet, maar wees gehoorzaam en kom bij mij, want welzalig zijn allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is de boodschap van Psalm 1 en 2 samen. Als je ziet dat Jezus de koning is van Psalm 2, als je ziet dat Jezus de mens is van Psalm 1, dan kun je je geluk vinden door te buigen voor hem. In Psalm 1 is het grote thema de wet. Die mens is zalig die de wet van de Heere dag en nacht overpeinst. In Psalm 2 is het grote thema de gezalfde, de Messiaanse koning. En waar die twee bij elkaar komen, daar is het geluk. Dat is de inleiding op het psalmboek. Dat zijn de thema's die door de psalmen heen weer gevonden worden. Als je geïnteresseerd bent, voordat ik volgende week terugkom, lees komende week eens psalm 18 en 19 naast elkaar. En dan ontdek je dat in psalm 18 gesproken wordt over het nageslacht van David. Dan staat daar in het laatste vers zelfs het zaad van David. Enkelvoud, teruggrijpend op Genesis 3, vers 15. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. En in psalm 19 wordt de wet bezongen. Dus de gezalfde zoon van David, die de zoon zal zijn van God, en de wet komen in psalm 18 en 19 opnieuw in combinatie bij elkaar. Wil je gelukkig zijn? Wil je het succes vinden voor het leven hier? Ja, dan is dat niet het goedkope succes dat de wereld ons belooft. Dat het je voor de wind gaat en dat je rijk en voorspoedig zult zijn. Nee, dan gaat het een laag dieper. Als je gelukkig wil zijn, zoals God geluk aanreikt, dan hoef je niet koste wat het kost voortdurend te blijven proberen. Maar dan mag je schuilen bij de Zoon. Bij hem die gehoord heeft, u bent mijn geliefde zoon, in u vind ik mijn welbehagen. Dan mag je schuilen bij die koning die door de Heere zelf gezalfd is. En natuurlijk, als je bij hem hebt leren schuilen, dan kan het niet anders of dan ga je studeren. En dan ga je je vreugde vinden in het woord van God. En dan ga je zien hoe rijk het is en hoe fantastisch het is als je je leven daarop kunt aanpassen. Omdat het je alles brengt wat je nodig hebt. Amen.